Goedemorgen gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst. Ook aan de mensen die via YouTube of de kerkomroep verbonden zijn. We mogen samen deze kerkdienst beleven en de zegen van God ontvangen. Wanneer u meer wilt weten over de rank, dan kunt u na de dienst terecht bij de welkomtafel in de zaal waar we koffie drinken. Ook is er informatie te vinden op onze website. In deze dienst gaat voor dominee Joanne Dekker van Asselt. En de samenzang wordt begeleid door Ilana Tromp op de piano. Er zijn vandaag 2 bosselbloemen, heb ik gehoord. Er staat er hier 1, maar mij is verteld dat er 2 zijn. De ene gaat als welkom naar in de gemeente naar Arnold en Janna Groenendijk en hun kinderen. De andere bos gaat als felicitatie naar de familie Spruit. Zij waren 18 juni 40 jaar getrouwd. In de lofprijzingsdienst van vanavond hoopt dominee Maassen van den Brink uit Nieuw-Vennep voor te gaan. Volgende week vieren we in de ochtenddienst het heilige avondmaal. De dienst begint om 11 uur en wordt geleid door dominee Gert van der Bos uit Ede. Mijn naam is Monique Oskam en namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. Ons aanvangslied is Psalm 107 vers 1 en 5. Maar eerst zullen we kijken en luisteren naar het kamplied van Kamp de Rank 2026. Kom maar binnen.
Met alle macht. We hebben honger, we hebben dorst, we verlangen naar meer. We hebben honger, we hebben dorst, dus we roepen tot de Heer. We willen meer, veel meer. Ja, dat is wat we willen meer, veel meer. Onze honger is niet te stil. Draai de kraan maar open, laat het leven water lopen. We verlangen zo naar uw kracht. Dus we roepen uit alle macht. We roepen uit alle macht.
We hebben honger, we hebben dorst, we verlangen naar meer.
We hebben honger, we hebben dorst, dus we roepen tot de Heer. We willen meer, veel meer. Ja, dat is wat we willen meer, veel meer. Onze honger is niet te stillen, we willen meer.
Laten we onze ziel tot rust brengen bij de Heer onze God. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Wij zingen nu van lied 885. Aan het begin van deze dienst willen we ons ook verootmoedigen, klein maken voor de Heer onze God. Laten we bidden. Trouwe Vader, dank u wel dat we vanochtend weer bij u mogen komen, in uw huis. Dat de week weer onderbroken wordt, dat we weer worden stilgezet. Dat we mogen opademen bij u. Heer, wilt u ons dat geven in dit uur? Dat alle andere stemmen in ons, die misschien zo aanwezig kunnen zijn, dat die zwijgen en dat we ons alleen op u mogen richten. En ons leven weer van u nieuw mogen ontvangen. Heer, help ons om zo ook te bidden. En onze gedachten op u te richten, want dat kunnen wij niet alleen. In ons is duisternis, maar bij u is licht. Wij zijn eenzaam, maar u verlaat ons niet. Wij zijn soms maar bange mensen, maar bij u is hulp. Wij zijn onrustig, maar bij u is vrede. In ons hart is het soms donker en bitter, maar bij u is geduld en langmoedigheid. U gaat de lange weg met ons. En ook al begrijpen wij uw wegen soms niet, we mogen erop vertrouwen dat u onze weg wel kent. Heer, geef dat we in dat vertrouwen mogen leven. Vandaag en alle dagen. In Jezus' naam. Amen. We gaan nu zingen. En dat doen we uit lied 906. God is tegenwoordig. God is in ons midden. Laat ons diep in het stof aanbidden. Ja, mooi lied is dat, hè? Dat wij open bloeien zoals bloemen bij het zonlicht. En ik moest gelijk denken, ik heb deze week een uitvaart geleid en die meneer is altijd tuinder geweest. En zijn dochter vertelde dat de teunisbloemen, die ook heten zoals deze meneer heet, dat die zo mooi open waren deze week. Dus dat is dan een extra cadeautje, zou ik maar zeggen. En ik las dit lied en toen moest ik daaraan denken. Dus, mooi, als zo ook de schepping een taal voor God is eigenlijk. Hè? Ja, we gaan woorden van Jezus horen die ons ook richting willen geven in ons leven. En ik heb een gedeelte uit Matteüs 6 gekozen. En daar gaat het over, maak je geen zorgen over je leven. Niemand kan twee heren dienen, zegt Jezus daar. Hij zal de eerste haten en de tweede lief hebben. Ofwel, hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen en de mammon. Daarom zeg ik jullie, maak je geen zorgen over je leven, over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam, over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en lichaam, en het lichaam niet meer dan kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren. Het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één dag aan zijn levensduur toevoegen? En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, hoe zij groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. Ik zeg jullie, zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt al met zoveel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? Vraag je dus niet bezorgd af, wat zullen we eten of wat zullen we drinken of waarmee zullen we ons kleden? Dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Maar zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Ja, het gaat straks over Jezus die de storm op het meer stilt. En daar zegt hij ook tegen zijn leerlingen, kleingelovigen, mensen van weinig vertrouwen. Waarom waren jullie er niet zeker van dat ik voor jullie zou zorgen in die storm? En daarom dit gedeelte. We gaan nog het 9e vers, als het goed is, of hebben we die 8e vers nog zingen? Uit ons mooie lied waar we net in begonnen waren. 906 vers 8. Ja. Als er kinderen zijn, dan mogen jullie nu even naar voren komen. Gaan we even met elkaar praten. Had ik hier nou ergens een microfoon? Moet iemand mij helpen? Waar is die? Of niet? Is die er niet? Nou, dan mag je bij mij. Dan vertaal ik het wel eventjes. Ja. Zo, wat hebben jullie net mooi gezongen, zeg. Het kamplied. Zijn jullie allemaal mee geweest bijna?
Ja, ik
wel. Oh, jij wel. Oh, jij niet. Nee, nou ja, niet iedereen kan misschien dan mee, maar het was wel mooi om te zien, hè? En een mooi lied hebben we gezongen. Ja, die was vet, hè?
Die hebben ze op school wel.
Ja, die hebben ze soms op school ook, ja. Oh, met dat warme weer, wat heerlijk. Ja, ja. Maar ik wil het met jullie nog even ergens anders over hebben, want ik zei het al, ik ga het hebben over Jezus die de storm stilt op het meer. Dat verhaal kennen jullie denk ik wel, hè?
Nee?
Ja, Noach, maar dit is Jezus. Heel goed. Dat klopt. Jij vertelt het al heel goed na. Er was een hele hoge storm en hij was met zijn discipelen in een bootje op het meer. En opeens waren er hele hoge golven. Dus ze waren helemaal bang, die discipelen. En Jezus lag lekker rustig te slapen. Onder in de boot, ja, op een kussen. En toen gingen ze hem wakker maken, heel goed. En toen zei Jezus, zwijg, hou je mond, zei hij tegen de golven. En daar is ook, nou, ik hoef helemaal niks meer te doen. Jij kan mijn kinderpraatje overnemen. Welk liedje heb jij daarbij in gedachten? Zeg het eens. Ja. Nee, nou, er zijn een heleboel liedjes, kwam ik achter. Ik zal eerst vertellen, ik vond dit zelf vroeger ook een heel mooi verhaal. En op een vakantiebijbelweek hoorde ik dit verhaal. En ik weet nog dat we er toen een liedje bij leerden. En dat ging zo. Met Jezus in de boot ben je veilig in de storm. Veilig in de storm, veilig in de storm. Die kennen jullie niet, hè? Dat dacht ik al. Nou, jammer dan. Maar misschien wel het liedje... je hoeft niet bang te zijn, al gaat de storm tekeer. Leg maar gewoon je hand in die van onze Heer. Ken je die ook niet? Nou. Ja. Maar dan weet ik nog één liedje voor de oudere mensen. Ja. Hè? En ze zijn nog heel hard aan het nadenken. SOS hoor ik hier. Nou, die weet ik weer niet. Oh. Maar er zijn heel veel mooie liedjes. En weet je wat ook het mooie van een liedje is? Dat kun je soms gewoon zingen als je zelf bang bent. Doen jullie dat wel eens? Een liedje zingen als je bang bent?
Nee.
Nee? Jij gaat gillen en huilen. Nou, moet je de volgende keer maar eens proberen. Dan zeg je, ik ga nog even niet gillen en huilen. Ik ga eerst een liedje voor de Heere God zingen. Wil je dat proberen voor mij? Nee, dat is wel heel moeilijk. Maar dan vraag je of iemand met jou meezingt. Ja, dan ontplof jij zelf. Maar jij moet toch iets zoeken waar je een beetje even veilig bij voelt. En dat kan bij je poezen. Nou, hier, dan zing jij voor je poezen een liedje. Zullen we dat afspreken? Nou ja, maakt niet uit. Maar zo kan zingen je wel helpen als je bang bent. Of misschien helpt er nog wel iets als je bang bent. Kan iemand nog iets bedenken? Wat zeg je? Ja, dat doen we zo. Oh ja, jullie zijn al een stap verder steeds. Een knuffel geven, dat vind ik ook een hele mooie. Als je bang bent, kun je iemand dan een knuffel geven. Ja, want als je bij je moeder op schoot zit, of bij je oma, of bij je juf, als je bang bent, dan voelt het wel iets minder angstig, hè? Ja, dus dat werkt ook. En wat ook werkt, is wat de discipelen doen, maar gewoon naar Jezus toe gaan en schreeuwen, Jezus, we zijn bang, help ons. En dat kan je gewoon doen door te bidden. En dan hoef je alleen maar help te zeggen. Ja. Ik hoop dat jullie dat nooit vergeten. Want soms dan gaan wij van allerlei dingen doen om niet bang te zijn. Maar het beste wat je eigenlijk kan doen is gewoon bidden. Ja. Nou, dat was het. Want het is op. Wie wil het kaarsje aansteken? Ik weet niet meer wie ik de vorige keer heb laten doen, eerlijk gezegd. Oh, nou, doe jij het maar dan met het tasje. Ja, ik moet toch iemand kiezen. Oh, jij hebt ook een tasje. Oh, moet ik jou optillen? Wacht even, dat gaat niet lukken. Oh, bijna. Ja, gelukkig ben je niet zwaar. Nee, nog eventjes. Even rustig. Ja, kijk eens. Nou, ga maar aansteken.
Yeah. De eerste schriftlezing komt uit Psalm 107. En eerst lees ik vers 1 tot 9. Loof de Heer, want Hij is goed. Eeuwig duurt zijn trouw. Zo spreken zij die door de Heer zijn verlost, door Hem verlost uit de greep van de vijand. Bijeengebracht uit alle landen, uit het oosten en het westen, uit het noorden en het zuiden. Soms dolden zij door de woestijn, maar een weg in de wildernis, een stad, een woonplaats vonden ze niet. Ze kregen honger en dorst en kwijnden van uitputting weg. Ze riepen in hun angst tot de Heer. Hij heeft hen bevrijd uit vele gevaren. Hij wees hun de rechte weg, de weg naar een stad, een woonplaats. Laten zij de Heer loven om zijn trouw, om zijn wonderen aan mensen verricht. Wie dorst had, gaf hij te drinken. Wie honger had, volop te eten. Dan gaan we verder in vers 23. Soms daalden zij af naar zee, gingen scheep en bevoeren het wijde water. Ze zagen de daden van de Heer, zijn wonderen op de oceaan. Hij sprak en ontketende de storm. Hoog zweepte hij de golven op. Zij stegen tot aan de hemel, vielen neer in de diepte. Hun maag keerde om van ellende. Ze tolden en tuimelden als dronkaards. Alle kennis baatte hun niets. Ze riepen in hun angst tot de Heer. Hij leidde hen weg uit vele gevaren. Hij bracht de storm tot zwijgen. De golven gingen liggen. Het verheugde hen dat de zee tot rust kwam. Hij bracht hen naar hun veilige haven. Laten zij de Heer loven om zijn trouw, om zijn wonderen aan mensen verricht. Hem hoog verheffen als het volk bijeen is. Hem loven in de kring van de oudsten. De tweede schriftlezing komt uit Markus 4, vers 35 tot 41. Daar staat boven geloof en ongeloof. Aan het eind van die dag, toen het avond was geworden, zei Jezus tegen hen, laten we het meer oversteken. Ze lieten de menigte achter en namen hem mee in de boot, waarin hij al zat, en voeren samen met de andere boten het meer op. Er stak een hevige storm op en de golven beukten tegen de boot, zodat hij voor water kwam te staan. Maar hij lag achter in de boot op een kussen te slapen. Ze maakten hem wakker en riepen, meester, kan het u niet schelen dat we vergaan? Toen hij wakker geworden was, sprak hij de wind bestraffend toe en zei tegen het water, zwijg, wees stil. De wind ging liggen en het water kwam helemaal tot rust. Hij zei tegen hen, waarom zijn jullie zo angstig? Geloven jullie nog steeds niet? Ze werden bevangen door grote schrik en zeiden tegen elkaar, wie is hij toch, dat zelfs de wind en het water hem gehoorzamen?
Na de verkondiging zingen we lied 178, vers 6 en 7. Ik bedenk opeens dat ik nog niet heb gebeden voor de schriftlezing. Dat is, we gaan straks nog weer bidden. We doen het. We zijn al begonnen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. In het verhaal dat we zojuist hebben gehoord over de stormen op het meer is het avond. Ik vind het zelf altijd wel een groot verschil of het avond is of dat het morgen is. En ik denk dat veel mensen dat wel zo ervaren. Het is soms heerlijk om 's morgens wakker te worden met het zonlicht, met een vogeltje wat weer kwettert. En het donker van de nacht achter je te laten. Ook al heb je misschien slecht geslapen of zorgen aan je hoofd, als de nieuwe dag begint, voelt dat als een nieuw begin. Het is weer licht. De avond is anders. Het wordt kouder en donkerder. En voor heel veel mensen bijvoorbeeld ook die ouder zijn. Ik denk nu aan de mensen ook in het verpleeghuis waar ik werk. Daar zijn de avonden soms heel lang en eenzaam en kil. En dan moet je nog die lange nacht ook in. Daar kun je tegenop zien. En de angst voor het donker of voor pijn wat je zult ervaren in de nacht kan dan groot zijn. En het is ook bekend dat mensen over het algemeen angstiger zijn als het nacht is. In het donker over straat lopen, dat doen we liever niet. Maar ook in ons binnenste is het vaak dat we juist in de nachtelijke uren sneller aan het tobben zijn. Gedachten en zorgen zijn dan ook moeilijker in te dammen. Ze spoken door ons hoofd, zeggen we dan. En dan kan de storm in ons hoofd onstuimig worden. En angst kan het dan overnemen. En vertrouwen dat de dingen wel goed komen, dat is er dan soms niet. Zo lezen we ook dit verhaal van Jezus op het meer met zijn discipelen. Voordat ze met Jezus in de boot stapten, was het een drukke dag geweest. Jezus had de hele dag onderwijs gegeven aan de menigte mensen. En dat had hij gedaan vanuit de boot die dicht bij de kust was. En hij had allerlei gelijkenissen verteld over het koninkrijk, over sterven en weer opstaan. En mensen hadden aan zijn lippen gehangen en ook zijn discipelen. Maar nu was iedereen moe en blij dat Jezus voorstelde, zullen we maar naar de overkant varen. Naar de rust, naar een plekje waar ze konden gaan slapen. Eindelijk rust na zo'n volle dag. En Jezus neemt het er gelijk al van. Hij pakt een kussen en hij gaat voor in de boot liggen en slapen. Zijn discipelen zullen wel gedacht hebben, laat hem maar, hij heeft zo hard gewerkt vandaag. Hij heeft zijn rust wel verdiend. En zij zijn het varen gewend, vissers als ze zijn. Dus geen probleem, zij nemen het wel over. En daar gaan ze, het donker in. Een vredig tafereeltje. En dan gebeurt er plotseling wat er ook zomaar ineens in ons leven kan gebeuren. Er steekt een storm op. We verlangen naar rust en stilte, maar wanneer we denken die gevonden te hebben, dan kan het opeens omslaan. En dan kunnen angst voor de toekomst ons overvallen, omdat we een ziekte hebben, omdat we zorgen hebben om de kinderen, omdat we onszelf afvragen, hoe moet het als ik alleen verder moet, of als ik nog verder achteruit zal gaan. Het kan ook zijn dat we soms ook verteerd worden door gedachten over vroeger, uit het verleden, wat zwaar op ons drukt en waar we nooit schoon schip mee gemaakt hebben. Hoe kan ik die schuld nog goed maken? Hoe kan ik het nog wenden in die relatie die niet goed loopt? In je huwelijk of in de familie? Er zijn onnoemelijk veel dingen die ons kunnen bezighouden, die ons hoofd en hart onrustig maken. En wat kunnen we dan doen als de storm in ons hart opsteekt? Wat doet u? Bij wie zoekt u uw heil? Ik vroeg het net ook aan de kinderen. Wat doe je als je bang bent? Bidden kwamen we op. Ja, ik denk dat veel mensen dat ook doen. 'S Nachts een gebed opzenden omhoog. Er wordt nergens zoveel gebeden als 's nachts op een bed in nood. Een roep om hulp. Ik hoor het ook van mensen die eigenlijk helemaal niet zo gelovig meer zijn. Als ik dan aan hun vraag, maar bidt u nog wel eens? Dan zeggen ze soms toch ja. Als ik het echt moeilijk heb, dan roep ik wel eens wat. Of dan zeg ik alleen maar, ja, als er iemand is, help mij. En dat mag ook. Dat is denk ik het beste wat we kunnen doen, met onze angst en zorgen naar God gaan. Ons ook niet groter en sterker voordoen dan we zijn. Dat we ook eerlijk die vraag mogen stellen aan God. Loopt het u niet uit de hand, God? Bekommert u zich eigenlijk wel om ons? Waarom laat u dit gebeuren? Daar klinkt ook een verwijt in door, hè? En soms denken we, ja, je mag niet boos zijn op God of je mag hem niks verwijten. Maar dat gebeurt in de Bijbel wel. Mensen gooien hem alles voor de voeten. Want ons zicht op Gods liefde en op zijn trouw, op zijn goedheid, dat kan ook verduisterd raken door alles wat we meemaken in ons leven. Als onheil en lijden ons treft, dan kan het voelen alsof dat een noodlot is wat ons leven bepaalt. En niet meer die trouwe, zorgzame vaderhand. En dat kan diep vreten in ons eigen geloof ook. Aan ons vertrouwen in God. In de weg staan aan ons nog kunnen overgeven aan hem. Of in de weg staan om überhaupt nog te gaan bidden. Ik denk dat dat de grootste reden is waarom mensen stoppen met bidden. Omdat ze verbitterd zijn. Omdat ze boos zijn en dat niet durven uiten. Ja, als de paniek toeslaat, waar blijft dan je geloof, dat vertrouwen op God? Er staan van die mooie woorden in de Bijbel. In Psalm 121 lezen we dat God sluimert nog slaapt. Maar Jezus slaapt hier wel te midden van de storm. Hoe kan hij dan ooit God openbaren, de levende God, de bewaarder? Waar is nu die bewaring van God? Waarom is hij er niet direct bij om het op te lossen? Op deze vraag krijgen we in ons leven geen antwoord. Niet in de wereld in het groot, maar ook niet in ons eigen kleine leven, denk ik. Daarom laat ik deze vraag ook staan. Die ga ik niet oplossen met een vroom verhaal. Dat is een aanvechting. En toch gebeurt hier in ons verhaal wel iets. De leerlingen die hier bijna sterven van angst, worden op Jezus' machtswoord een volmaakte stilte gewaar. De storm komt tot rust. En ik denk dat deze geschiedenis zich ook herhaalt in ons leven, in de kerk. Eigenlijk is altijd in de Bijbel het symbool van het bootje, dat is de kerk. Hè? Dat zijn wij niet allemaal als enkeling, maar dat is ook het beeld voor de kerk. In de boot met Jezus. Het bootje van de kerk van de eeuwen. Maar in het leven van de kerk en ook in het leven van ons enkelingen herhaalt deze geschiedenis zich. In de kerk kan Jezus ons overkomen als een grote kalmte te midden van het demonische geweld. Mensen vertellen daar soms ook van, dat ze te midden van heel veel ellende toch een bepaalde rust ervaarden en wisten dat hij erbij was. Dat is zo'n ervaring, denk ik, als waar het hier ook over gaat. En hoe kunnen we nou de kans lopen dat dit ook met ons gebeurt? Ik zeg de kans lopen, want het is niet je stopt er een kwartje in en je krijgt het er weer als briefje uit of andersom, ik weet niet. Maar u snapt wat ik bedoel. Het is niet iets wat je kunt afdwingen. Maar je kunt wel de kans lopen om deze ervaring op te doen. En die kans, die is in het gebed. Dan geeft God ons de kans om dit wonder te herhalen. In mij. Door mij de stormen van het leven te binnen te brengen in aanwezigheid van God, kunnen we soms merken dat hij sterker is en dat zijn kracht er bovenuit komt. En daarom kun je de stormen van je leven ook rustig laten zien aan God. Misschien durf je dat bijna nooit aan een ander echt helemaal. Maar aan God kun je dat wel. En dan kun je ervaren dat hij erbij is, zoals Jezus in die boot. Wie zich meer aan Jezus geeft, zal ook meer van hem ontvangen. Dat is het geheim van in de boot gaan, van apart genomen worden in de kerk, in het gebed. We zeggen gauw, we zouden zelf ook die kracht van het geloof meer willen ervaren. En we vragen ons af, waarom gebeurt dat niet in mijn leven? Maar dan moet je het wel aandurven om dichterbij te komen, om niet op afstand te blijven, om het echt met Jezus te wagen in het leven en je vertrouwen alleen op hem te stellen. Zoals ook in Matthäus 6 wordt gezegd, je kunt niet God dienen en de mammon. Je kunt niet twee heren dienen, je kunt niet je vertrouwen op allerlei dingen zetten en dan maar hopen dat ergens het lukt. Hang aan God als je enige vertrouwen. Het kan gaan stormen als je met Jezus in de boot gaat. Daar bewaart hij ons niet voor. Ook niet mensen die geloven. Maar wil je meemaken hoe hij de storm tot bedaren brengt, dan moet je je losmaken van de vaste kust, van de gewone zekerheden. En je durven geven, je durven engageren met Jezus in de boot. In een intieme relatie met hem stappen of buiten de boot blijven. Dat is uiteindelijk de keus. En niet bang zijn dat het opnieuw begint te stormen in mij. Dat kan zo'n angst zijn, hè, waardoor je ook de angst op afstand houdt. Ik wil het niet voelen, want dan wordt het misschien te groot. Dan overheerst het misschien. Niet bang zijn voor de golven van de angst. Je mag ze toelaten in het gebed. Want ook in de werkelijkheid zijn ze soms angstaanjagend. In Psalm 93 staat dat bijvoorbeeld ook zo mooi. Daar zegt de psalmist, de golven reizen steeds hoger, o Heer. De golven komen bruisend nabij. De golven met hun dreunend geweld. En als je dat beeld voor je neemt, dan weet je dat ook. Angst is iets wat je overspoelt en wat je even bijna onderuit haalt. Ik weet nog dat wij vroeger aan de Atlantische kust op vakantie gingen als kind. En daar had je hele hoge golven. En als je daar dan in stond, dan werd je echt letterlijk van de bodem losgemaakt. En dan tolde je zo een keer over de kop en dan kwam je pas weer neer. En dat doet angst ook met je. Maar ga dat niet uit de weg. Intussen ligt Jezus op het kussen te slapen, lazen we. Hoe kan hij slapen, vraagt u zich misschien af. Ik denk dat wij ons maar één situatie kunnen voorstellen. En we noemden het net in het kinderpraatje ook al een beetje. Bij zoveel levensgevaar dat je dan geen angst zou kunnen voelen. En dat is, stel dat je aan boord bent met een moeder en een klein kind. En zij heeft dat kind op schoot. En zij koestert het en wiegt het en zingt slaapliedjes. En ze zorgt ervoor dat het babytje niets merkt van de zorgen en de angst. Want als de moeder dan rustig blijft, dan blijft het kind ook rustig. En is dat niet het geheim van elke opvoeding? Ik moet eerlijk zeggen dat mij dat niet altijd lukt. Maar je eigen rust meedelen aan je kinderen. En dat is denk ik ook het geheim van alle geloofsopvoeding. De anderen laten delen in het geheim dat de gelovige met zijn God heeft. Zoals Jezus leunt tegen de liefde van zijn vader. Zoals het kind aanleunt tegen de liefde van zijn moeder, zo kunnen wij ook aanleunen tegen God in de stormen als ze razen in ons leven. En als ons hart dan gevangen blijft bij ook zo'n lied, vind ik ook mooi, die hadden we ook in de rouwdiensten afgelopen tijd van Abba Vader. En op deze Vaderdag had dat ook heel toepasselijk geweest nog om te zingen. Maar dat zijn ook van die liederen die een vertrouwen in de Vader uitzingen. En Jezus heeft die ook gehad. Jezus had telkens die woorden van zijn Vader in zijn hoofd. Gij zijt mijn Zoon, mijn veelgeliefde, in u heb ik mijn welbehagen. Ze maakten hem wakker en zeiden, Meester, kan het u niet schelen dat wij vergaan? Ja, roepen wij nog wel tot God in onze nood? Dat vroeg ik me ook wel eens af. Dat doen we nog wel, denk ik, maar we verwachten het ook van heel veel andere dingen. En we denken ook van onszelf dat we er zelf aan moeten werken om onze angst te bezweren. En daar hebben we natuurlijk ook heel veel psychologen en coaches voor tegenwoordig. En zelfhulpboeken. Ik denk dat mensen meer dan ooit bezig zijn met ook zichzelf tot kalmte manen. Of dat lukt, dat vind ik nog maar de vraag. Ik zeg niet dat je nooit naar een psycholoog moet. Dat ben ik zelf ook wel geweest in mijn leven. Maar om het helemaal daarvan te verwachten, ik denk de vraag die erachter zit is ook een bestaansangst vaak. En die angst of je wel in goede handen bent in dit leven. Of we in onze nood wel bij iemand terecht kunnen. Dat moeten wij toch als christenen in de eerste plaats met God uitzoeken. Met God hebben wij ook iets uit te zoeken in het leven. Roep maar ongecensureerd en verwoord maar wat er aan ellende in je leeft. Niet te netjes en te braaf zijn, of dingen bagatelliseren, of er een vroom sausje over gooien, wat je gevoelsleven dan weer moet sussen. Nee, zoek het maar uit. Jezus kan slapen omdat hij zo'n rotsvast geloof heeft in de waakzaamheid van zijn Vader. Zijn Vaders zorgzaamheid. De slapende Jezus in het tumult van de storm mag ons een beeld zijn van heilige onverschilligheid. Slechts één ding is nodig, Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Jezus stond op uit de slaap, lezen we hier. Zoals later uit de slaap van de dood. Jezus laat hier al zien dat hij de macht heeft om de dood te breken. Zoals Israël vroeger zei dat de vloed verzwolgen was. Dat wij reddeloos ondergegaan waren in de schuimende waterkolken als wij niet gered waren door de naam van de Heer. Zo is Jezus hier als God. Daarom ook die laatste opmerking. Wie is het toch dat hij dit kan doen? Jezus sprak tot hen. Waarom zijt gij zo bang? Hoe is het mogelijk dat je nog geen geloof bezit? Mag je dan niet meer bang zijn als je gelooft? Jawel, rustig bang zijn, maar wel blijven bidden. Het lijntje blijven vasthouden naar God. Dat er een God is die beloofd heeft voor je te zorgen. In je angst jezelf niet opsluiten, maar je juist nauwer opdringen aan Jezus. Je nog meer aan Hem overgeven. Ik had eens een gesprek met een oude mevrouw. Ze was al dik in de 90 en ze had een moeizaam leven gehad, al jong haar man verloren en alleen kinderen opgevoed, in een arme tijd ook. En ondanks al die stormen in haar leven bleef ze geloven. Maar ik vroeg aan haar: bent u nooit bang? Want u heeft nu toch ook veel pijn en dat zou ik me zo kunnen voorstellen. En toen zei ze heel mooi en ook heel zeker: ach nee, meisje, zei ze. Ik weet op wie ik mij vertrouwen. Dat is een beetje ouderwets, misschien zeggen wij dat zo niet. Maar het betekent eigenlijk: ik weet op wie ik mijn vertrouwen stel. En ik vond dat een prachtig en ontroerend antwoord. Ik weet op wie ik mij vertrouwen stel. En ondanks alle stormen in haar leven zat ze daar heel rustig in haar stoel. Deze geschiedenis wil ons weer te binnen brengen. Dat we niet overgeleverd zijn aan de machten. Maar dat we een Heer hebben die de storm kan stillen. Dat we een Heer hebben die het goed met ons voor heeft. Dat is een hoog geloof en een groot vertrouwen. Maar Jezus is het waard. Dat besef mag in jou groeien. Dat is een dagelijkse oefening. Je nood bij Hem brengen, je wantrouwen, je bitterheid, je klacht. En Hij zal het omvormen in een dans, in vreugde, in lichtheid, in vertrouwen. En zing tot die tijd maar dat simpele kinderliedje. Of dat mooie lied wat oude mensen vaak zingen. Veilig in Jezus' armen, veilig aan Jezus' hart. Daar in zijn teer erbarmen, daar rust mijn ziel van smart. Amen. We gaan bidden en voorbeden doen. En voordat we gaan bidden wil ik u nog vragen om op te staan in verband met een overlijden. Vorige week is al wel afgekondigd dat overleden is Teunis Verboom, Teun Verboom. Maar het in memoriam heb ik nu bij me en wil ik voor u lezen. Op woensdag 11 juni is geheel onverwachts in de vertrouwde omgeving van zijn eigen huis aan de Nesse overleden Teunis Teun Verboom. Geboren 8 september 1936. En dus overleden op 11 juni. Vorige maand mochten zijn vrouw Adrie en hij nog hun 65-jarig huwelijk vieren. En nu is hij plotseling uit de kring van hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen weggevallen. Teun heeft in zijn leven hard gewerkt en eigenhandig de boomkwekerij die hij begon in Ter Aar en later voortzette in Zevenhuizen opgebouwd. Ook de twee zoons, Hans en Jan Dirk, gingen in het familiebedrijf. En ook moeder Adrie hielp ook altijd mee. Het bedrijf was zijn grote trots en vreugde. 16 jaar geleden verhuisde het echtpaar naar hun nieuwe woning aan de Nesse, waar ze van de tuin en de moestuin genoten. Ze kerkten hier in de rank waar ze zich thuis voelden. Hun zoon Jan Dirk stierf 3 jaar geleden naar een lang ziekbed. Dat is een groot verdriet dat het gezin moest dragen. De laatste jaren volgden meneer en mevrouw de diensten online vanuit de huiskamer. Op vrijdag 19 juni heeft de afscheidsdienst plaatsgevonden om 1 uur in uitvaartcentrum Gouwehof, waarna we aansluitend de begrafenis hebben laten plaatsvinden op begraafplaats Stijnhof. We stonden tijdens de dienst stil bij de woorden van Jezus die zegt in Matteüs 28... en houd dit voor ogen, ik ben met jullie alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. En we lazen ook uit Psalm 23... waar in het midden van de psalm ook de woorden staan: ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij. Dat de familie zich door de aanwezigheid van God getroost mag weten in deze tijd en alle dagen. We zijn een moment stil. U mag weer gaan zitten. Ik ben even op zoek naar het voorbedenboek. Of had ik dat ergens op? Want ik heb het niet meegenomen vandaar. Ligt het hier? Ja? Oké. Ja. We wachten even op de voorbeden. Ik weet ze wel een beetje, maar niet de precieze namen. Dus dat. Ik ben het denk ik vergeten. Heb ik het daar laten liggen? Nee? Nou, die zijn. Nou, ik weet dat mevrouw Katgert, die gaat geopereerd worden aan de heup. Daar gaan we voor bidden. Die gaat woensdag geopereerd worden. We gaan natuurlijk bidden voor de rouwdragende familie. En er is ook voorbeden gevraagd voor de familie De Jong. Daar is een zoon heel plotseling overleden. En zijn broer, de dominee, ik weet even zijn voornaam niet, Martijn, die gaat hier ook wel eens voor. Dus we willen ook die die mensen gedenken. En ik denk dat iedereen wel weet wat er gebeurd is. Ja. Ja, zal ik er zo voor binnen? Ja? Oké. Okay. Oh. de goede naam. Oké, ja. Ja. Ja, het gaat om Arnoud de Jong. Die is overleden. We denken aan zijn vader en moeder Kees en Henny. En dus Martijn en Klaske, Rosalien, Janine en Ronald en Judith. Ja. Nou, we gaan bidden. Laten we bidden. Vader in de hemel, trouwe God, we danken u dat we mochten horen dat u een God bent die aanwezig is in deze wereld, in de stormen die er woeden, op de wereldzee en ook op onze eigen levenszee, die soms zo onrustig kan zijn, waar de golven zo hoog en bedreigend kunnen zijn. Maar Heer, u bent aan boord gekomen. U hebt ons niet alleen gelaten in deze wereld. En u hebt ook laten zien dat u het om ons behoud te doen is. Dat u ons daar doorheen wilt trekken naar die nieuwe wereld van u. Dat wij hier, als we dicht bij u leven en uw vaderarmen steeds weer zoeken, dat we dan ook geborgenheid mogen ervaren te midden van de storm. Een oog in de storm waar het veilig is, omdat we weten dat we een hemelse vader hebben die op ons leven betrokken is en die niet loslaat wat u aan ons begon. Heer, we bidden u ook voor deze wereld waarin zoveel nood is, zoveel dood, zoveel bootjes op zee die rondzwalken op zoek ook naar een leven. Zoveel mensen die op drift zijn, die door armoede en door oorlogen getroffen worden. Heer, het roept allemaal naar u omhoog, om uw ontferming en om onze inzet. Heer, wilt u ook bij ons zijn zoals we hier zitten. U kent ons allemaal. U weet ook van onze persoonlijke worstelingen in het leven. Pijn, lijden, zorgen, dingen die ook ons leven treffen. Geef dat we toch telkens weer u mogen zoeken in onze nood. Al is het maar een kort moment. Even denken, oh ja, hij is er ook nog. Hij zorgt. Heer, wij bidden u ook voor de mensen voor wie wij voorbeden willen doen. We denken aan de familie van Teun Verboom. Nu hij zo plotseling is overleden, wilt u bij zijn vrouw Adrie zijn en bij hun kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen. Wilt u hen nabij zijn in het gemis en wilt u hen dicht bij u houden. Heer, we bidden ook voor mevrouw Carla Katgert, die een operatie zal ondergaan aan haar heup. Wilt u ook haar nabij zijn en geven dat de operatie goed mag slagen. Heer, we bidden u ook voor de familie van Arnoud de Jong. Zo'n jong leven dat er plotseling ook niet meer is. Wat ook radeloos moet zijn geweest en het niet meer kon vinden in deze wereld. Heer, wij staan daar verslagen bij en wij bidden u voor zijn vader en moeder, voor de andere kinderen, waaronder Martijn, de dominee die hier ook wel eens spreekt. Heer, wilt u hen nabij zijn? Wilt u hen als een vader nabij zijn? En hen ook de rust en de zekerheid geven dat hun zoon niet uit uw hand gevallen is. Want u draagt wie zwak en moeite hebben. U bent de God die niet loslaat, als wij wel loslaten. Wilt u zo nabij zijn in alle dingen? En wilt u ons leven ook met vrolijkheid en goedheid vervullen als die er zijn. Dat we daarvan mogen leven. Heer, dat bidden wij u. In de naam van uw Zoon die ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk. En de kracht. En de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen. We gaan ons slotlied zingen. En dat is gezang 913. Wat de toekomst brengen mogen. En daarna mag u na de zegen nog weer even gaan zitten. Moest ik zeggen. Ja? Wat zeg je? Oh, eerst de collecte. Nou, ik ben echt... Het zal de hitte zijn. Je moet mij nooit zomaar loslaten. Want dan, ik moet echt opschrijven wat ik moet doen. Ja, oké. Okay. We gaan eerst collecteren. Waar gaan we voor collecteren? Dat komt nog iemand aan me even vertellen. Of niet? Is er nog een? Staat op het scherm. Oké. Okay. Ja, de Wycliffe Bijbelvertalers. Dat is heel mooi. En het kerkbeheer. We zijn aan het eind van deze dienst gekomen. En we mogen de zegen van onze God als een dragende grond met ons meedragen. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.
Graag richt ik nog enkele woorden tot dominee Dekker van Asselt. Beste dominee Dekker van Asselt. Het afgelopen half jaar bent u als bijstand in het pastoraat verbonden geweest aan de rank. En we zijn zo ontzettend dankbaar voor al het werk dat u verricht hebt in onze gemeente. U zocht ouderen op. U vierde het avondmaal thuis met mensen. U ging wandelen met mensen. U ondersteunde pastoraal ouderlingen met advies. En soms ook gewoon een bemoedigend woord. Een aantal broeders en zusters aan wie u pastoraat verleende is overleden. En u organiseerde de gesprekken met familie. Deed de begrafenissen met altijd een sterke betrokkenheid op de overledenen en hun nabestaanden. We zijn u er ontzettend dankbaar voor. En u bent een grote steun geweest. Nou. Nu gaat u met uw gezin verhuizen naar Amersfoort. En we wensen u veel zegen en geluk toe in die nieuwe woonplaats. Als kleine blijk van waardering geef ik u graag dit cadeau. En het is altijd risicovol om een dominee een boek te geven. Niet omdat het boek niet zou deugen, maar meestal heeft de dominee het boek al gelezen. Maar bij de bekende boekhandel uit Wallingsveen kunt u het altijd inruilen voor een ander boek.
Niet. Dus helaas Eva, hoef je niet nog een keer in te pakken. Leuk, mooi, dankjewel. Ja, en dank jullie ook allemaal dat ik, maar zo kort, maar het voelde wel inderdaad heel intensief met jullie betrokken ben geweest. Niet voor iedereen, dat realiseer ik me, maar ja, ik vond het heel bijzonder dat de mensen met wie ik ben opgelopen, dat zo, ja, warm en dat ik zo dichtbij mocht komen, dat vond ik een groot voorrecht. Dus dank jullie wel daarvoor. Ja.